Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HMW Uitgelicht.
Nog even een bericht voordat we met deze podcast beginnen. Deze maand zal er ook een podcast verschijnen over hoe je dan precies een ALK-probleem aan zou kunnen pakken bij kinderen. Dat zal een kinderarts uitleggen, Dorien Broekhuizen. En dat is een mooie nascholing met een stapsgewijze aanpak van het probleem bij kinderen. Nou, dan gaan we nu eerst naar deze podcast. Goedendag beste luisteraars, leuk dat jullie weer luisteren. We gaan het vandaag hebben over: is de huisarts de aangewezen persoon om kinderen met chronische buikklachten te evalueren en te behandelen? Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit tegenover Sophie Ansems. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Het is ondertussen al middag.
Oh ja.
We hebben zo lang voorgesproken. Nou, Sophie, om je even voor te stellen. Jij wil in maart beginnen met de huisartsopleiding. En je bent momenteel artsonderzoeker. En je promoveert aan het UMCG. Met als onderwerp chronische buikklachten bij kinderen in de huisartspraktijk. Dus je zit helemaal in het probleem al een aantal jaar. Mm-hmm. In jullie artikel, wat in oktober 2023 verschijnt in het HMW, hebben jullie het over eigenlijk twee uitdagingen. En daar hangen jullie het artikel en de rest van de de wetenschappelijke informatie, hangen jullie daaraan op. En dat zijn twee uitdagingen waar de huisarts mee te maken krijgt als zij een kind met chronische buikklachten zien in hun praktijk. En wat zijn die twee uitdagingen?
Ja, nou ja, de eerste uitdaging is dat de huisarts onderscheid moet maken tussen kinderen met functionele aandoeningen, zoals functionele buikpijn, prikkelbare darmsyndroom, obstipatie, en kinderen met ernstige organische aandoeningen, zoals celiakie of inflammatory bowel disease, dus ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Ja. En dit kan lastig zijn voor huisartsen, omdat de klinische presentatie best wel op elkaar kan lijken. En ja, huisartsen willen liever niet te veel aanvullend onderzoek doen bij kinderen met functionele klachten, want dat kan weer zorgen voor een medicalisering van de klachten. Maar je wil natuurlijk ook de ernstige gevallen niet missen. Want dat kan ook weer zorgen voor complicaties van die ziektes, zoals bijvoorbeeld groeivertraging of vertraagde puberteitsontwikkeling.
Ja, dus het onderscheid maken tussen functioneel en toch een somatische aandoening. En dan zonder te veel onnodige diagnostiek en zonder te veel verwijzingen.
Precies.
Ja. Uitdaging 2. Ja. Het is er al een flinke. Maar. Ja.
Nou, het grootste deel van deze kinderen, ongeveer 90%, heeft een functionele aandoening. Maar die kunnen nog best wel eens lastig te helpen te zijn. Omdat veel van deze kinderen de klachten aanhouden. Dus ook nog een jaar na de eerste presentatie bij de huisarts heeft de helft van deze kinderen nog klachten die hun dagelijks leven beïnvloeden. En op de lange termijn kan het ook zorgen voor schoolverzuim of zelfs comorbiditeit zoals angst of depressie, ook in de adolescentie. Ja. Dus het is meestal een lastige klacht voor de huisarts.
Ja, dus uitdaging 2 is dus de uitleg en de behandeling van functionele buikklachten. Het is dus in die zin een onschuldige aandoening. Maar wat je zegt, lange duur. Het kan wel gevolgen hebben voor dagelijkse bezigheden. Dus het is wel een klacht die aandacht vraagt van de huisarts. Ja, en kennis.
En ook en aandacht verdient, denk ik ook.
Ja. Nou, jullie nemen stelling in het artikel dat diagnostiek en therapie ook bij de huisarts kan plaatsvinden in plaats van bij de kinderarts. Dat is gebaseerd op nieuwe inzichten in de literatuur. Ja, ik ben benieuwd naar deze uitkomsten, daar zullen we het over hebben. Maar misschien is het goed om te starten bij de huidige standaard functionele buikklachten bij kinderen van het NAG van 2012. Kan je ons eens meenemen wat daarin gezegd wordt over de aanbevelingen qua aanvullend onderzoek en redenen voor verwijzing?
Ja, nou wat daarin staat is dat als er ook of als er sprake is van diarree langer dan 10 dagen, dan kun je overwegen fetusonderzoek te doen naar parasieten. Als er sprake is van alarmsymptomen voor celiakie, kun je celiakie-serologie inzetten, dus anti-TTG. En als er sprake is van alarmsymptomen voor IBD, is het advies om bezinking, leukocytengetal en hemoglobine te bepalen. Ja. Nou, en wat zijn dan die alarmsymptomen?
Ja, goeie.
Nou, bij de anamnese is het goed te letten op lengtegroeivertraging. En ongewild gewichtsverlies. Is er sprake van rectaal bloedverlies? En komt er in de familie IBD of celiakie voor? En bij lichamelijk onderzoek is het weer goed te letten op de groeicurve en ongewild gewichtsverlies. Hoe is de puberteitsontwikkeling? Afteuze, stomatitis of aften kunnen voorkomen bij zowel celiakie als IBD. En hetzelfde geldt voor artritis. Dan is het ook goed te letten op de huid. Want bij celiakie komt wel eens een huidaandoening voor. En die heet dermatitis herpetiformis. En bij IBD kan er sprake zijn van erythema nodosum, psoriasis en pyoderma gangrenosum. En ook is het belangrijk om perinale inspectie uit te voeren. Want bij IBD kunnen er perinale afwijkingen zijn zoals skin tags, fistels, hemorroïden, fissuren en abscessen. En tot slot de ogen bekijken, want bij IBD kan er uveïtis of een scleritis voorkomen.
Dit is wel een heel rijtje. Mm-hmm. Dus als huisarts, om dat helemaal te kennen, ja, dat is best wel weer even graven soms of weer even doornemen. Klopt. Maar verschillende dingen kunnen je clues geven of het een alarmsymptoom is en of iemand doorgestuurd moet worden. Ja, als dat het dus allemaal niet is, dan spreek je van functionele buikklachten. Of in ieder geval geen reden tot aanvullend onderzoek. Mm-hmm. En hoe doen de huisartsen het momenteel? Hoeveel verwijzen, hoeveel onderzoek?
Dus we hebben om daarachter te komen, hebben we een onderzoek gedaan. Waarin we van 2200 kinderen de huisartsendossiers hebben bekeken. En al die kinderen hadden niet acute buikpijn en of diarree. En die kwamen tussen 2015 en 2019 bij hun huisarts met een nieuwe episode daarvan.
En hoe lang duurde dat, die buikpijn en diarree?
Ongeveer 1/3 had langer dan 2 maanden klachten. 1/3 tussen de 2 weken en 2 maanden. En 1/3 wisten we het niet precies, maar wisten we wel dat het niet acuut was. Hieruit kwam naar voren dat bij 1/3 van de kinderen tijdens hun eerste bezoek er aanvullend onderzoek werd aangevraagd. En de 5 meest gebruikte tests waren CRP, leukocytengetal, hemoglobine, creatinine en urineonderzoek. En hiervan worden leukocyten en HB in de NAG-standaard aangeraden om te doen, mits er sprake is van alarmsymptomen. De andere onderzoeken worden eigenlijk niet aangeraden. Ook werd bij ongeveer 1/3 medicatie voorgeschreven tijdens het eerste bezoek, waarvan ongeveer 80% laxantia waren. En bij 1/4 van de kinderen was er een vervolgafspraak binnen 1 maand na het eerste bezoek, waarvan ongeveer 70% face-to-face was. Hm. We hebben ook nog gekeken hoeveel kinderen werden verwezen. En dat hebben we bekeken over een periode van 1 jaar na het eerste bezoek. En 13% is verwezen naar de tweede of de derde lijn.
13% in totaal, ja. Dus je zegt 1/4 van de mensen is, 1/4 van de kinderen is gezien na 1 maand. Hm. Of in ieder geval gezien, heeft een afspraak. En 70% ervan was face-to-face. Hm. En wat wordt daarover aangegaan in de richtlijn?
Nou, de richtlijn zegt, als je vermoedt dat het om functionele klachten gaat, wat dus het grootste deel van deze kinderen heeft, dan is het aan te raden om een vervolgafspraak in te plannen. Bijvoorbeeld over 2 weken. Nou, wij hebben dan een periode van 4 weken genomen, omdat we dachten, nou, met wat planningsissues en zo is het wel, kunnen we dat iets langer nemen. We zien dus dat eigenlijk maar een 1/4 dat had en ook niet allemaal face-to-face.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Zullen we even het raam dicht doen?
Oh, ja.
Het hartje Amsterdam.
Ja, de vliegtuigen, denk ik.
Ja,
gaan we. Ja. Of ik weet niet wat het is. Ik hoor het allemaal niet, maar jij zit natuurlijk
hartstikke ruraal. Ja, beter.
Oké. Okay.
En je begon erover, over het aanvullend onderzoek. 1/3 van de kinderen krijgt aanvullend onderzoek. Wat vind je van dat percentage?
Ik vind het best wel veel. Als je bedenkt dat maar ongeveer 1% van de kinderen met een niet-acute buikpijn een ernstige aandoening heeft, zoals celiakie of IBD. En wat wij ook opvallend vonden, is dat de onderzoeken die worden gebruikt, of in ieder geval het meest worden gebruikt, niet allemaal worden aangeraden in de NAG-standaard. En we weten ook van CRP dat de sensitiviteit heel erg laag is om functionele klachten van IBD te onderscheiden. Dus die test heeft nog redelijk veel fout nog negatieve.
Ja.
En de specificiteit is ook niet zo hoog. Dus ook een positieve uitslag betekent niet dat dat het kind IBD heeft.
Ja, en een bezinking?
Voor bezinking geldt eigenlijk hetzelfde als CRP. En van de leukocyten is het eigenlijk nooit onderzocht wat de sensitiviteit en specificiteit is voor IBD en functioneel van elkaar te onderscheiden.
Ja, en de sensitiviteit van bezinking functioneel versus niet functioneel is hetzelfde als het CRP?
Ja, in dezelfde range. Ja.
Oké. Okay. Ja, en dan heb je nog het calprotectine. Wat
klopt.
Bij volwassenen absoluut een belangrijke rol speelt. Bij prikkelbare darmsyndroom bijvoorbeeld. Hoe werkt het überhaupt, een calprotectine bij kinderen? Is dat anders?
Ja, kinderen worden geboren met een heel hoog calprotectine. Dus dat betekent dat een kind jonger dan 5 jaar... is een calprotectine bepaling eigenlijk niks zeggend. Omdat het dan nog verhoogd is zonder dat een kind IBD heeft.
Maar je kan ervan uitgaan dat op 5-jarige leeftijd dat het calprotectine normaal op laag is.
Ja, ja. Klopt. En er zijn meerdere studies gedaan naar de diagnostische waarde van calprotectine. En daaruit blijkt dat de sensitiviteit heel erg hoog is. Dus 99%. Dus dat betekent dat er heel weinig fout negatieve uitslagen zijn. Je dus in principe IBD veilig kan uitsluiten met deze test. Maar dan is het wel belangrijk om dus kinderen jonger dan 5 jaar niet te testen. En alleen kinderen te testen die alarmsymptomen hebben voor IBD. Anders dan wordt de kans op een vals positieve uitslag te hoog. En met als gevolg mogelijk verwijzingen naar het ziekenhuis of misschien zelfs een endoscopie.
Ja. En dan had je een sensitiviteit van 99%. Dat is uit onderzoek gebleken. In dat onderzoek werden toen ook alleen maar kinderen getest die de alarmsymptomen hadden?
Ja. Ja.
Ja. Oké, hier past even een korte addendum. We hadden het nu over de hoge sensitiviteit bij kinderen met alarmsymptomen. Maar hoe zit dat nou bij kinderen die functionele buikklachten hebben? Geen alarmsymptomen of onafhankelijk van alarmsymptomen en dan de calprotectine-uitslag. Nou, er is een studie gedaan in 2016 en daar is het calprotectine bepaald bij alle kinderen die zich presenteerden in de eerste lijn met chronische buikpijn en of diarree. En dat was ongeacht of zij alarmsymptomen hadden. Nou, hieruit bleek een specificiteit van 0,87 bij een afkapwaarde van het calprotectine van 50 microgram per gram. Dit betekent dat van alle 100 kinderen die geen IBD hebben, er 13 een uitslag hebben van meer dan 50 microgram per gram. De sensitiviteit is hierbij niet berekend, waarschijnlijk omdat geen enkele van de 116 patiënten die in dit cohort geïncludeerd waren, had geen van die patiënten had IBD. Terug naar de podcast. Wat zou het calprotectine verder kunnen betekenen in de huisartspraktijk ook?
Ja, dat hebben we, of dat zijn we aan het onderzoeken in een randomized controlled trial. Waarin huisartsenpraktijken werden gerandomiseerd. De ene groep ging calprotectine gebruiken bij kinderen en de andere groep gewoon standaard zorg leveren. En we hebben onze primaire uitkomstmaat was het aantal verwijzingen naar de tweede lijn. Dus we hebben echt gekeken, als huisartsen calprotectine gaan gebruiken, zorgt dat dan voor minder verwijzingen naar de tweede lijn. Ook zijn ouders en kinderen minder bezorgd, meer tevreden over de zorg die ze ontvangen. En ook de kosteneffectiviteit hebben we naar gekeken. Om dus te kijken, wat is de impact van het invoeren van deze test? En helpt het daadwerkelijk de huisarts en ook het kind en de ouders?
Wanneer verwacht je die resultaten?
We zijn nu bezig met analyse en schrijven. Dus ik denk dat het ergens volgend jaar gepubliceerd zal worden.
En je gaat het alleen laten weten als je echt aangenomen bent voor de huisartsopleiding.
Ja.
Oké, dus dat zou een verandering. Nou ja, dat weten we niet. Maar misschien dat dat wat gaat wijzigen in het beleid. Zou echt heel mooi zijn.
Mm-hmm.
Even iets anders. Want de wens van de ouders voor aanvullend onderzoek of verwijzing voor dus de geruststelling kan ook een reden zijn dat huisartsen kiezen voor aanvullend onderzoek of die verwijzing. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Wat kan je daarover zeggen?
Klopt, ja. We horen van inderdaad ook van huisartsen uit kwalitatief onderzoek dat dit nog best wel vaak een verzoek is van de ouders en soms ook het kind om dus toch verder aanvullend onderzoek te doen of verwezen te worden naar de kinderarts. Maar er is geen bewijs dat een negatieve testuitslag een geruststellend effect heeft op patiënten. En er is wel bewijs dat het beter is om het tweesporenbeleid te volgen. Dus waarbij je van tevoren goed uitlegt wat er getest wordt, welke ziektes worden uitgesloten en wat de vervolgstappen zullen zijn als het de testuitslagen negatief zijn. En het kan zelfs zo zijn dat als dit niet helder is van tevoren, dat bloedonderzoek zorgt voor meer stress en angst bij patiënten. Dus dat is denk ik wel goed om in het achterhoofd te houden als ouders hierom vragen.
Ja. En dan de verwijzing, dat ouders graag een verwijzing willen.
Ja. Het kan inderdaad zo zijn dat huisartsen niet verwijzen omdat ze twijfelen over wat nou de diagnose is. Of omdat ouders daarom vragen. Of omdat huisartsen er zelf niet uitkomen om ouders en kind gerust te stellen. En niet verder komen in de behandeling van de functionele klachten. Dus eigenlijk gebruiken ze dan een beetje de autoriteit van de kinderarts om ouders en kind gerust te stellen. Maar er is recent een lijst gepubliceerd van Van Dulmen en et al, waarin de 30 meest zinloze handelingen van Nederlandse huisartsen worden beschreven. En een verwijzing van kinderen met buikpijn zonder somatische aanwijzingen stond in die top 30.
Ja, en dat is grappig. Daar hebben ze ook een podcast over gemaakt van Marco Krukrink over beter niet doen.
Aanbevelingen.
En dat is van maart 2023. Dus dan hoor je daar nog meer over. Maar onder andere dus buikpijn bij kinderen waar geen somatische oorzaak voor is.
Ja.
Oké. Dus al met al, kan je samenvatten waarom dit probleem ook bij de huisarts kan?
Ten eerste denk ik omdat maar een heel klein deel een ernstige aandoening heeft. En als de huisarts goed op de hoogte is van de alarmsymptomen daarvoor, zouden die in principe die kinderen kunnen opsporen en die natuurlijk wel kunnen verwijzen. Maar een hele grote groep heeft functionele klachten. En wij denken dat het in de meeste gevallen beter is voor het kind om niet naar het ziekenhuis te gaan, maar bij de huisarts te blijven in een vertrouwde omgeving en eventueel wel hulp te ontvangen in het lokale netwerk van de huisarts.
Ja. Oké. Nou, we zijn helemaal klaar voor uitdaging 2. De uitleg over en de behandeling van functionele buikklachten. Ja, dat is ook een interessante.
In het artikel gebruiken we vier hoekstenen hiervoor. En de eerste is neem de tijd. Geef uitleg op maat. Behandel symptomatisch als dat nodig is. En tot slot bied een goede follow-up, waar we het net ook al even over hadden. Nou, er zijn meerdere kwalitatieve onderzoeken gedaan. Dus kinderen en ouders met chronische buikklachten die zijn geïnterviewd over wat zij nou fijn vinden wat hun arts of huisarts doet. En daaruit blijkt dat het heel belangrijk is voor hen dat er een passende verklaring wordt gevonden waarin zij zich ook kunnen vinden. En ook waarin de huisarts in gelooft in die verklaring. En dat ze zo eigenlijk samen tot een verklaring komen. Ook geven zij aan dat een vervolgafspraak heel erg fijn is. Ik heb zelf ook deze ouders en kinderen geïnterviewd. En wat ik van hun hoorde is als er niet zo'n vervolgafspraak was, dat ze zich toch best wel vaak alleen gelaten voelden. Dus bijvoorbeeld, er was aanvullend onderzoek gedaan en er waren dingen uitgesloten. Maar vervolgens zaten ze nog steeds met een kind wat buikpijn had en niet naar school wilde.
Ja.
En dat vonden ze dan soms nog best wel zoeken van, kan ik dan weer bij de huisarts aankloppen?
Ja.
Want die zei dat er niks aan de hand was.
Ja. Ja.
En als er wel een vervolgafspraak is, dan weer dat heel erg gewaardeerd. Want dan konden ze dan nog hun vragen kwijt. Nog een keer, als huisarts kun je dan ook nog een keer checken, is mijn uitleg goed aangekomen? Dus die is ook heel erg belangrijk, de vervolgafspraak. En heel vaak als er zo'n goede uitleg is geweest, dan blijven de klachten misschien wel bestaan, maar hebben ze minder impact op het dagelijks leven van het kind. Soms blijven de klachten wel nog aanwezig, met ook impact op het dagelijks leven. En dan kan er ook een symptomatische behandeling worden gestart. Nu wordt er in de tweede lijn al gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie bij kinderen met functionele buikpijn en prikkelbare darmsyndroom. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de cognitieve gedragstherapie in de eerste lijn. Maar wat je wel zou kunnen doen als huisarts is overleggen met de kinderarts van en uitleggen over, ik heb hier dit kind met een buikpijn, blijf maar aanhouden. Denk je dat cognitieve gedragstherapie zou kunnen helpen? En heb je dan misschien ook iemand hier in de regio die daar geschikt voor is? Wat steeds meer wordt gebruikt in de tweede lijn en wat ook bewezen effectief is, ook op de lange termijn, is hypnotherapie. En dat wordt gedaan door hypnotherapeuten. En momenteel wordt in de eerste lijn onderzocht of dit ook als thuisbehandeling kan worden gegeven aan kinderen met functionele buikklachten. En dan gaan kinderen zelf aan de slag op een website met eigenlijk audiovisuele oefeningen. Dus dat onderzoek loopt nog. En dan zou het hopelijk ook door de huisarts aangeboden kunnen worden in de toekomst. Een deel van de kinderen met niet-acute buikpijn heeft ook functionele obstipatie. En dat is iets wat je tijdens anamnese en lichamelijk onderzoek kan opsporen. Kinderen die hier last van hebben, die kunnen baat hebben bij het bespreken van een gezond voedingspatroon, eventueel laxantia. En als ze echt langdurige klachten hebben, kan je ook verwijzen naar bekkenbodem fysiotherapeut.
Ja, inhoudelijk qua uitleg over functionele buikklachten, dat is natuurlijk een vervolguitdaging eigenlijk voor de huisartsen. Precies inhoudelijk zijn jullie er niet mee bezig geweest in het onderzoek. Maar jij bent ook Anios kindergeneeskunde geweest. Mm-hmm. Hoe lang geleden?
Inmiddels wel 4 jaar geleden. Okay. Ja.
En wat daar heb je je eigen uitleg vaak gebruikt. Kan je ons dat vertellen, wat jij ging uitleggen aan de kinderen?
Ja, wat ik wel vaak heel fijn vond, was om eigenlijk een tekening te maken met het hoofd en de buik. En dan te vertellen dat er dus een wisselwerking is tussen het hoofd en de buik. Met beltjes zo heen en weer. En dat het goed is dat als er wat gebeurt in de buik, dus als daar bijvoorbeeld voedsel vast zit, dat wordt teruggecommuniceerd naar het hoofd. Maar dat het soms zo kan zijn, bijvoorbeeld als een kind een keer een buikgriep heeft doorgemaakt, dat er te veel en te snel signalen worden teruggestuurd naar het hoofd van wat er gaande is in de buik. Dus misschien zit er wel een boterham in. Maar die boterham zit er gewoon in en dat gaat gewoon goed. Alleen vanuit de darmen gaat er dan toch een signaaltje naar de hersenen van, hey, er gaat hier iets fout. Dus eigenlijk is het te scherp afgesteld. Waardoor er de gewaarwordingen in de buik te makkelijk worden opgevangen in het hoofd.
Ja.
En dan leg ik uit dat mocht het kind bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie gaan krijgen, dat ik dan uitleg, dan gaan we ervoor zorgen dat dat weer goed wordt afgesteld.
Ja, minder gevoelig.
Ja.
Ja. Ja. Ik zeg altijd dat er een snelweg is, inderdaad. Hè? Van de plek waar de pijn zit naar het hoofd. Dus dat het zo, inderdaad, wat je zegt, zo'n pijl die dan van buik naar hoofd wijst in jouw tekening, dat het dan een hele dikke pijl wordt of zo. Die alle signalen gaat doorgeven.
Ja, ja, precies.
Ja, ja. Oh ja, mooi. En dat werd goed begrepen?
Ik denk meestal van wel. Maar goed, je weet het nooit. Hè? Als ze de deur uitlopen, dat ze denken, wat die vrouw van rare tekening. Je kan daarvoor ook een metafoor van het vliegje gebruiken. Dus dat is eigenlijk dat als je in huis bent en je hebt een alarm wat af moet gaan als er een inbreker binnenkomt, dan zeg je dus, dat alarm is dus hetzelfde als je hersenen of je hoofd. En nu gaat het alarm al af als er een vliegje binnenkomt. Maar dat wil je natuurlijk helemaal niet, want er komen heel veel vliegjes binnen de hele dag. En dus we moeten er weer voor zorgen dat die alleen afgaat bij de inbreker.
Ja.
Ja.
Mooi. Ja. Dat kunnen we ook meenemen. Als luisteraars interessante eigen uitleg hebben, dan horen we dat ook graag. Dat kan je altijd sturen naar redactie@nag.org. Dan kunnen we dat de volgende keer meedelen. Dan zijn we aan het eind gekomen van uitdaging 2. Namelijk de uitleg over en de behandeling van functionele buikklachten. Kan je nog eens even die 4 punten kort noemen welke daarbij van belang zijn?
Ja, dat is de tijd nemen, uitleg geven op maat, symptomatisch behandelen als nodig en een vervolgafspraak inplannen.
Ja, nou, onthoud dat, die punten. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Hartelijk dank, Sophie, voor deze podcast. Heel fijn. En succes met je vervolgopleiding. Ik hoop dat je in maart mag beginnen. Nou, dit was een podcast over of de huisarts de aangewezen persoon is om kinderen met chronische buikklachten te evalueren en te behandelen. Het was een podcast met Sophie Ansems en ik ben Femke Veldman. Tot de volgende podcast. En voordat we afsluiten, weet dat er ook deze maand een podcast is over de stapsgewijze aanpak over ALK bij kinderen. Luister mee. Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hw.org. Tot de volgende podcast.